Nou, we gaan nog even door.
Als je in je mond hebt, moet je de reus bij.
Nog een blokje. Een blokje Jacobusveer. Nou ja, in vogelvlucht. Maar het is eigenlijk meer van hetzelfde in Jacobusveer. Want het is eigenlijk gewoon een voortzetting van het voorgaande. En Jacobus is gewoon heel zwart-wit in zijn voorstelling van zaken. Dus hij stelt spreken tegenover horen. Heel zwart-wit. Hij stelt eigenlijk religie tegenover de werken des geloofs. Is het iets wat je zelf voortbrengt of is het iets wat voortkomt uit het geloof van Christus? En uiteindelijk is het dus gewoon wet tegenover genade. En de oppervlakkige lezer denkt dus dat hij via Jacobus weer de wet moet houden en moet doen. Maar de gelovige zou verstaan dat het juist een brief vol genade is en onderwijzing van Christus en zijn gerechtigheid in ons. Nou, en in Jacobus gaat het dan uiteindelijk over het contrast tussen die hoogmoed die er is onder de wet en het ongeloof wat voortkomt uit een leven onder de wet en de dwaasheid die voorkomt uit een leven onder de wet en het oordeel dat voortkomt uit een leven onder de wet tegenover de nederigheid die hoort bij geloof. En de wijsheid die hoort bij geloof. En de zaligheid die hoort bij geloof. En het is dus ook wederom weer een klacht naar het judaïsme waar Jacobus mee te maken had in zijn gemeenschap. De voorganger in Jeruzalem. Die gemeente die rijk was in het begin. Die bloeide. Maar door armoede uiteindelijk verdween. Uit Jeruzalem. Er zat nog wel wat meer aan vast. Maar het was feitelijk die wet die juist daar de boel verstierde. En juist onder die wet is men hoogmoedig. En men bracht daar binnen het christendom die wet weer in herinnering, als het zuurdeesem zeg maar in het brood. En na verloop van tijd zie je daar die gemeente dus in armoede geraken. Nou, en dat is wat Paulus dus aanhaalt in de Galatenbrief, in Galaten 2, dat er valselijk ingeslopen broeders zijn die onze vrijheid verspillen. Nou, en dat was in die dagen zo. En als je dat zijn loop laat gaan, dan blijft er niks over. Dan kom je weer terecht onder die wet. En we zouden in onze dagen dus ook oplettend zijn, wijs zijn, verstandig zijn, omdat die strijd te maken heeft met het woord. En er zijn ook in onze dagen, en soms heb je het niet eens door, dan moet je erop gewezen worden, maar zijn er altijd broeders die zeggen, ik zal het wel regelen. En dat begint altijd heel vriendelijk, maar uiteindelijk nemen ze het over. Maar dat is wat het is. Dat is de wet die dan zijn intrede weer doet. En dat begint altijd met een klein beetje zuurdeesem. Van nou, het is toch net iets anders. En een kleine draai eraan geven, een kleine twist, leidt uiteindelijk tot een ondergang. Nou ja, hier staat in Jacobus hoofdstuk 4 van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Nou, in Jacobus 3 ging het over de tong en wat eruit voortkwam. En hier gaat het meer over de gerichtheid van het hart, uw wellusten, die vervolgens strijd voeren. En in het Grieks is dat woordje wellust of wellusten het woordje hedon. Dat kennen wij als hedonmai of hedonisme. Ja, dat is toch een rijkelijk leven, de hedonist, die geniet ervan. Maar dat kun je ook iets te veel doen. Nou, dan gaat het alleen nog maar over het voelen, over het genieten. Alles moet een feest zijn. Beetje zo'n hazesleven, zeg maar. He? Ja, hedonisme. Overvloed. Je wil graag. En je wil je vermaken. Maar als dat het leven bepaalt, ja, dan zal je alles verbranden. Dan moet alles opgebruikt worden. En dat leidt eigenlijk altijd tot jezelf, want jij moet vermaakt worden. En het moet tot doel en tot eer en heerlijkheid van jezelf zijn. Nou, als dat je gerichtheid is, als jij zelf centraal wil staan, ja, dan zal je niet ontvangen, zegt Jacobus. En juist onder de wet, ook al is dat, lijkt dat niet zo, hè, want het heeft een schoon gelaat, het ziet er heel mooi uit van buiten, maar de wet is eigenlijk ikgericht. Het is gericht op je eigen gerechtigheid. Van als ik het nou zo doe, de Heer heeft mij eigenlijk wel nodig. Ik doe mijn best en hij doet het laatste beetje, zoiets. Maar ik heb het grootste deel gedaan. De rest is dan misschien genade. Nou, ze bidden juist heel erg veel onder de wet. Maar eigenlijk is dat geen bidden. In de zin van de Bijbelse betekenis van het woord. We zouden gewoon vragen om die wijsheid, zegt Jacobus in het eerste hoofdstuk. En hij zal dan mildelijk geven. Maar dit is wat anders dan vragen om een bepaalde toestand die je zelf wilt verkrijgen. Nou, op het moment dat je bidt en niet ontvangt, is dat omdat je het in je eigen wellusten zou ontbranden of zou opbranden. Dat woordje hedoon, dat heeft dus te maken met een verkeerde gerichtheid. Het zijn uw wellusten ook, hè? In uw wellusten. Dus de ik staat daarin centraal. Nou, Paulus die leert uiteindelijk hetzelfde. Maar een mooie woordspeling vinden we eigenlijk via Hebreeën 12 vers 16 in de voorgaande brief. Want dan gaat het over Esau. En hij geeft uitdrukking aan zo iemand die het zocht in het hier en nu. En er staat dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige gelijk Esau. En de flauwe woordspeling zit hem erin dat hij Edom heet eigenlijk. En zo zou een Urker toch Edom zeggen. Hè? Maar hedonisme. Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Ja, hij wilde een positie in de wereld als het ware. En de religieuze of degene die onder de wet leeft, die wil vaak een positie, een schoon gelaat in de wereld tonen. Het moet naar buiten treden, het moet zichtbaar worden. Nou, en je hebt daar bepaalde smaken nog in. Er zijn er die het koninkrijk van God op aarde willen openbaren. Er zijn er die goed willen doen aan alle mensen. Waardoor er geen enkel onderscheid meer is tussen gelovigen en ongelovigen. Ja, dat zijn allemaal uitwassen van die ik-gerichtheid. Van dat we zelf een gerechtigheid tot stand brengen. En niet leren wat de Heer te zeggen heeft. En niet ontvankelijk zijn voor dat woord. En dat leidt ertoe dat de Heer niet geeft wat hij zou willen geven. Want dan wordt het hart gewoon toegeschroeid. Nou, en dat is waar Jacobus 4 eigenlijk over gaat. Gij bidt en gij ontvangt niet, vers 3, omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Want je moet eerst weten wie je bent. Voordat je überhaupt kunt bidden. En daar kom ik ook bij de betekenis van wat gebed eigenlijk zou zijn. In de eerste plaats kun je dat opvatten als gewoon iets vragen aan de Heer. Maar bidden is een veel ruimer begrip in de Bijbel. Want bidden is eigenlijk het uitbeelden van je onderwerping aan de Schepper. Je onderwerpt je aan die hogere macht in het geloof of het vertrouwen dat Hij je kan verschaffen wat jij nodig hebt. Je vertrouwt op hem, dat hij dan zal terechtbrengen of teweegbrengen wat jij niet kunt. Dat zou bidden zijn. Maar het bidden van deze mens is er gericht op de aardse, natuurlijke, zienlijke dingen. En dat mondt dan uit in die bekende liedjes, hè? Geef mij die Mercedes, die wil ik wel. Geef mij die carrière, geef mij dat rijbewijs, geef mij dat goede huwelijk. Kerken zitten vol met mensen die openstaan voor die boodschap. De Heer die ons succes wil geven. Prosperity. Stadions zelfs vol in andere landen. Maar de Heer die doet dat niet. Die heeft iets anders te geven. Die zegent ons met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 1. En die zouden we leren verstaan vervolgens. Maar overspelers en overspeleressen, vers 4... weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap van God is? Nou, en dat is wat het is. En de vraag is dus ook, ben je een vriend van de wereld? Of ben je een vriend van God? En dat is wat in deze brief naar voren wordt gebracht. We hebben het niet gelezen vanochtend, maar Abraham werd een vriend van God genaamd. Waarom? Omdat hij een gelovige was en vertrouwde op hetgeen God gesproken had. En hij ging. Hij luisterde naar het woord. Maar een vriend der wereld is een vijand automatisch van God. Je ziet hoe zwart-wit het is. Er zit niks tussen. Nou, in Romeinen zegt Paulus precies hetzelfde, want in Romeinen 8, vers 7 zegt hij, het bedenken des vleeses is vijandschap naar God. Als dat is wat je bedenkt, als daar je hart is, als je bezig bent met het hier en nu, je eigen leven, dat natuurlijke leven, wat net hetzelfde is als een ieder ander aan de overkant, bij wijze van spreken. Ja, dat heeft niks te maken met wat de Heer ons wil geven. Zoals we in de inleidende woorden horen, wij zijn op zoek naar die toekomende stad en daarheen zijn we onderweg. En we zouden uitgaan buiten de lege plaats. En daar is Christus en daar zouden we hem ontmoeten. Nou, dat hoef je niet letterlijk te doen, want dan zit je ook maar op, ergens met elkaar op de hei. Nee, maar het heeft wel met ons denken te maken. En dus zouden we daarin niet dubbelhartig zijn, we zouden wel weten wie we zijn. En dat we van een ander geslacht zijn, dat wij hemelburgers zijn inderdaad. Dat we van boven, vanuit God geboren zijn. Nou, en dan krijg je die klacht dus weer naar het judaïsme. Want zij komen niet tot geloof, tenzij zij zich zullen vernederen onder de machtige hand Gods. Zoals wij dat als het goed is ook doen. En dus gedraagt u als ellendige en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verhogen. En dat betaamt dus niet om onszelf te verhogen. We zouden ons overgeven aan die goede herder. Nou, hier vinden we dan zo'n vers wat een brief verder in 1 Petrus 5 ook weer terugkeert. Want die brieven kun je gewoon over elkaar heen leggen. Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verhogen. Nou ja, dat staat in, wat is het, 1 Petrus 5, 6, 5, vers 6. Ja. Hier, vernedert u dan, vers 6, onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhogen te zijner tijd. Nou, dat is wat het is. En dus werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Nou, en op het moment dat je de Heer alleen maar vraagt om dingen voor jouw oude mens, voor je oude natuur, dat je het in je wellusten kunt ontbranden, ja, wat heeft de Heer daarmee te maken? Dat is de Heer dus verzoeken. Dat is het verzoeken van God. Nou, en daarvan zegt Jacobus in Jacobus 1, als dat de uitkomst is, ja, dan zal je omkukelen, dan baart dat zonde en de dood uiteindelijk. Het gaat dus altijd om de gerichtheid. En wederom dus of ons hart zachtmoedig is, zodat het woord van God, dat goede woord, daarin geplant kan worden. We zouden ons dus overgeven aan de goede herder, aan de grote herder. Ook die werd trouwens in Hebreeën 12 en 13 genoemd, hè? Die grote herder. Nou, en Israël deed dat niet, zij zochten hun eigen gewin. En het resultaat was, armoede, maar uiteindelijk verstrooiing en ballingschap. En tot op heden zijn ze verstrooid onder de heidenen. En als een Jood in onze dagen voedsel zoekt of leven zoekt, dan komt hij terecht bij ons, bij de gemeente. Dan komt hij onder de heidenen terecht en daar moet hij het zoeken. Zoals de broers van Jozef ook naar Egypte moesten, naar het buitenland. En daar was het voedsel. Ze kwamen tot Jozef in het buitenland. Nou, en van daaruit zou men vervolgens terugverzameld worden. En Israël zal in onze dagen niet terugverzameld worden. Voor zover Israël nu verzameld wordt, in onze dagen, is dat een volk voor zijn naam, wat geplaatst wordt in de hemel. En in de toekomst zal het letterlijk op aarde gebeuren en zal de Heer zelf zijn volk verzamelen en vanuit het buitenland terugbrengen in het land. Maar wij in onze dagen zouden ons slechts onderwerpen aan God en aan zijn woord en vervolgens wandelen in geloof. Nou, en Paulus die zegt dan, doe de wapenrusting Gods aan, opdat gij kunt staan. Nou, dat is precies hetzelfde, dat is gewoon jezelf vernederen onder de machtige hand Gods. Dat is jezelf gewoon onderwerpen aan God. Maar daarmee word je sterk juist. Want dan ben je ontvankelijk voor dat woord en dat woord is juist krachtig. Of Colossenzen 2 vers 19 zegt dat wij het hoofd zouden behouden. Ja, want als je dat hoofd niet behoudt, dan ga je als een kip zonder kop. Dan schiet je een kant op. En dan word je dus losgeslagen. Nou ja. Het gaat dus over vernedering, maar uiteindelijk is het geloof. Vertrouwen op wat God gesproken heeft. Nou, dan kom ik in Jacobus 4 vers 11 en daar staat: broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. En indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Nou, en dat is het verschil tussen een leven uit genade en een leven onder de wet van het oude verbond. Daarin wil men rechten. Of zoals Paulus in Galaten zegt, dan wil men de ander eronder brengen om zelf een schoon gelaat te kunnen tonen. De wet neemt gevangen. En die slang die sprak in de Hof van Eden. Maar als je kijkt naar de betekenis van dat woordje slang, dat is de nagash. Dat heeft te maken ook met koper. Maar dat zijn vaak koperen ketenen waarin men gevangen wordt genomen en weggevoerd. En Goliath die zat niet voor niks in dat koper gegoten. Het heeft te maken met woord, met communicatie namelijk. Maar dat neemt gevangen. Nou, en waar wij kwalijk spreken van elkander, spreken we eigenlijk kwalijk van Christus, wiens eigendom wij zijn. Maar als er iemand zou spreken, en dat is Jacobus 3 weer, zou het Christus zelf zijn. En wij zouden, indien het mogelijk is, gewoon onze mond aanhouden en het bij hem leggen. En dat is eigenlijk ook Paulus. Op het moment dat wij een andere broeder veroordelen, ja, veroordelen we eigenlijk onszelf, want wij zijn één in Christus, wij zijn geplaatst in dat lichaam. Nou, Paulus die spreekt erover in Romeinen 14, laten we daar nog even naartoe bladeren. De Heer zegt het trouwens nog korter, die zegt: gij zijt alle broeders, hè? Eén is uw meester. En zo is het ook. We zijn gewoon broeders. En wij staan niet boven elkaar. Maar er staat in Romeinen 14. Degene nu die zwak is in het geloof neemt aan. Maar niet tot twistige samensprekingen. Ja, dat staat er wat apart, maar hier staat dat wij de zwakken in het geloof zouden aannemen en niet zouden verwerpen. En wij zouden de broeder niet oordelen, maar we zouden hem aannemen in het geloof. En nogmaals, wiens geloof is dat uiteindelijk? Het geloof van Christus dat we zouden hebben, niet met aanneming des persoons. Jacobus 2, vers 1. Nou, de een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moeskruiden. Dat is gewoon de praktijk van alle dag. Wij zijn verschillend, we blijven verschillend zolang we hier zijn. En we hebben met elkaar te maken. En die daar eet, verachten hem niet, die niet eet. En die niet eet, oordelen, dat is hetzelfde woord, krino, hem niet, die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Ja, en als God hem aangenomen heeft, wie zijt gij dan, vers 4, die een anders huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer, doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Oftewel, onze positie is om elkaar aan te nemen. En daarin hebben we te maken met sterke en zwakke gelovigen. We hebben te maken met mensen die al lang mee gaan op de weg en mensen die er pas bij komen. En we zouden elkaar die ruimte verschaffen. Nou, en de een die neemt de dag wel waar, vers 6. He, die telt de ene dag boven de ander. Ja, en als je dat jarenlang geleerd hebt, dan ben je dat gewend. Dat zit in je systeem. En de ander die telt gewoon elke dag. Nou, en die de dag dus niet waarneemt, die neemt hem niet waar. Den Heere die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet en hij dankt God. Uiteindelijk danken zij allebei God. Alleen de een is al wat verder op die weg. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. We hebben te maken namelijk met elkaar. En een volwassen gelovige die weet dat het doel van God is in onze dagen dat er een volk verzameld wordt voor zijn naam. Of zoals Hebreeën 2 dat zo mooi zegt, dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Nou, en dan wordt hij heel praktisch, want daar wil hij ons voor gebruiken, indien mogelijk. Want er komen geen briefjes uit de hemel vallen, er komen geen stemmetjes. Nee, waar wij gevuld worden met dat woord, zal onze tong, onze mond gaan spreken en vloeien. En zou die ander, die zwak is in het geloof, opgebouwd worden. Nou, en in de praktijk zouden we die ruimte verschaffen vervolgens. Nou, dat is ook wat in Handelingen 15 dus naar voren komt in die afspraak dat men zich zou onthouden van het een en ander. Juist daarom. Want het zij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beiden over doden en levende heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? En nogmaals, in de meeste gevallen is het de zwakke broeder die de sterke veroordeelt. Degene die onder de wet leeft, veroordeelt in het algemeen degene die vrij is. Ja, dat moet je dus ook kunnen laten. Dat gebeurt. In de hoop dat die ander opgroeit en sterk wordt en ook vrij wordt. Maar wat veracht gij uw broeder? Wat veroordeelt gij uw broeder? Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Nou, en hier zou je nog kunnen denken dat we met elkaar straks voor de rechterstoel staan. Nou, ik denk het niet. 2 Korinthe 5 vers 10 leert gewoon dat wij elk persoonlijk, individueel voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En wij hebben te maken met keuzes. En we zouden die keuzes persoonlijk maken en niet afhankelijk zijn van een ander daarin. Want je staat alleen straks voor de Heer en je moet alleen verantwoording afleggen voor hetgeen door het lichaam geschied is. Maar dat is de werking van dat woord uiteindelijk. Nou, dus we zouden elkaar niet veroordelen, maar we zouden de eenheid zoeken. Dus ook al doet Jacobus het via omweg, we vinden hier gewoon ook gemeentelijke waarheid in Jacobus. We zouden de eenheid bewaren in Christus namelijk. Maar dat is de werking van het nieuwe verbond. Dat is eenheid, dat is liefde. In de wetenschap dat één onze meester is en dat hij het zou oordelen. Moeten wij dan nooit oordelen? Ja, er zijn praktische gevallen, zegt Paulus. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5 en 6. Ik ga er nu echt niet naartoe. Maar er zijn praktische voorbeelden waarin wij wel degelijk een bepaald oordeel zouden vellen. Maar dat is niet om die ander neer te sabelen, maar dat is tot behoud of tot bescherming van degene die wel willen. Ja, dan heb je soms te maken met harde keuzes. Ja, dat is ook iets wat erbij hoort. Nou ja, dan zegt hij van ja, dan hoor je elkaar niet voor de rechter te slepen. Kun je dat dan niet zelf oplossen? Dat is dat hoofdstuk. Nou, heel praktisch dus. Maar het woord werkt nou eenmaal uit. Het wordt ook praktisch. En dan kom ik in vers, ga ik terug naar Jacobus, dan kom ik in vers 13 denk ik, ja. Want dan gaat het over koopmanschap. Ik weet niet of er handelaars onder ons zijn. Maar er staat wel aan nu, gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst te doen. Nou, prachtig toch, als jij zo zelfverzekerd bent en dat weet. He, wij zullen, het staat al vast in mijn agenda. En over een jaar heb ik tijd, dan ben ik terug. He. Maar dat is wel het algemeen denken van de natuurlijke mens. Dat bestaat uit dit soort dingen. Je moet je ontwikkelen. Je moet jezelf doelen stellen. Je moet de lat hoog leggen. Je moet een plan maken. En ik denk dat de meesten van ons wel eens gesolliciteerd hebben en dat je dan die vraag krijgt, waar sta je over 5 jaar? Dan denk ik, nou, ik weet niet, ik kan volgende week dood en begraven zijn. Maar dat moet je niet zeggen natuurlijk. Maar de mens is hoogmoedig van nature. Er was wel eens iemand die zei me, you determine your own destiny. Toch zo. Hè? The sky is the limit, zeggen ze dan. Ik denk, zo. Chaka. Die kennen we toch nog wel. En dan gaan ze hoor, over de kooltjes. Je kunt het, als je maar wilt. Ook zo'n uitspraak, hè. En dan denk ik, ja. Dat zie je ook wel eens met studies bijvoorbeeld. Tegenwoordig moet iedereen de hoogste studie volgen, want iedereen moet manager worden. En dat is prima hoor, als je dat leuk vindt. Maar ja, weet je, als je ergens 30 jaar over doet, dan hou je het wel een keer natuurlijk. Weet je? Ja, als je het maar wilt, dan kun je het. Ja. De mens die denkt dat hij alles kan, maar dat is gewoon niet zo. En daar rekent Jacobus hiermee af. Joh, wat denk je wel niet, zegt hij in vers 14. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. En dit is iets wat niet populair is in de wereld. De erkenning dat de mens slechts een damp is, een eendagsvlieg. Iemand die voorbij gaat, komt op en gaat weg. En je ziet hier weer de overeenkomst met 1 Petrus, hè? Die bloem die eventjes bloeit en daarna weer verwelkt. Het is hoogmoed. Maar, in vers 15, in plaats daarvan zoudt gij zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Ja, dat is een beter uitgangspunt. Indien de Heere wil, zo zullen wij dit en dat. En daar zijn dan die gevleugelde uitspraken uit ontstaan, hè? Deo volente. TV. Of wat is die andere? Subconditione Jacobi. Prachtig toch? We houden ons aan de conditie die Jacobus stelt in zijn brief. He, zo de Heere wil en wij leven zullen.
Ja. Er is een handelaar op Urk. En als hij een mooi deal heeft gesloten, of wat dan ook, dan zegt hij altijd in een nieuwsartikel. Maar bovenal danken wij de Heere.
Ja.
Deze idee.
Ja. Maar de ongelovigen hebben ook hun variant. Die zeggen ijs en wederdienende. Toch? Ja, dat kun je ook zeggen. Als het een beetje meezit. Maar dit voor ons zou niet een religieus beginsel zijn. Want dat zie je dus vervolgens dan weer terug. Hè? Dan iedereen gaat DV overal voorzetten. En helemaal als je uitgenodigd wordt voor spreekbeurt, is het ineens, kan jij DV die datum spreken? Weet je wel? En dan elke keer weer. Ja, je hoeft er ook niet weer een of ander trucje van te maken. Maar dit zou gewoon onze levenshouding zijn. Wij zouden leven uit het woord van God en in de wetenschap dat wij zijn eigendom zijn en hij bepaalt uiteindelijk. En hij brengt ons op de plaats van bestemming en hij leidt ons naar het doel. En dan vragen ze, ja, maar die is dan jong overleden of vroeg of weet ik veel wat, dat ging niet goed. Maar de Heer die weet wat hij doet. En hij brengt iemand op de plaats van bestemming. En wij hebben dat overzicht niet. Wij zouden ons slechts richten op Christus die het hoofd is. En dat zou onze gerichtheid zijn. Ja, en menselijke omstandigheden, daar heb je helemaal geen controle over. Dat is juist het Bijbelboek Prediker. Dan heb je die marathon gelopen en je bent aan het eind en dan struikel je over je veter, raak je geblesseerd en die ander loopt je voorbij. Net niet. Nou, dat is ongeveer de mens. En dat maakt sport natuurlijk ook weer zo leuk. Want het gaat vaak fout en je hoopt dat het dan toch goed gaat. En, ja. Maar de mens is van nature hoogmoedig dus. Maar we zouden leren dat wij geen controle hebben over de omstandigheden, maar onderworpen zijn aan tijd en toeval, zoals Prediker dat zegt. Maar als het gaat om hoogmoed, ja, hoogmoed dat komt voort juist uit Babel of uiteindelijk bij de duivel zelf. Het is dat woordje, megalomanie, wat doorwerkt. Groot maken, groot denken. Maar dat is wat heerst in de wereld. Er was dus een koning die zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ja, werd knettergek. Toch? Is het niet door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Maar je herkent toch de mens die zich op de borst klopt en zegt, dit heb ik gedaan. He? Het is door mijn hand gedaan. En bij ons worden, wij krijgen zelfs, ik gelukkig niet, maar er zijn cursussen bij het werk waar ik zit. Waar je moet leren om je werk te ownen. En dan moet je dus ook leren op de borst te kloppen. Dit heb ik gedaan, hè? Dat goed zo, jongen. Dat. Maar, het is triestigheid. Maar dat is wat de wereld drijft. Heb ik dat gedaan? En als ik er niet meer ben, dan staat dat er. Dat. Nou, voor je het weet is het weg. Er was iemand die zichzelf ook op de borst klopte. Die heet meneer F. Timmermans. Die had het een en ander in Europa tot stand gebracht. Maar ik hoorde van de week dat er met één pennenstreep, één veeg weg geonderhandeld was. Ja, daar ga je dan met je legacy. Het is zo weer weg. Ja. Maar, dus, maar vers 16 zegt dan, maar nu roemt gij in uw hoogheid en alle zodanige roem is boos. Ja, die hoogmoed, die is boos. Die komt voort ook uit de boze. Maar wie dan goed weet te doen en niet doet, dien is het zonde. Want dan is die gerichtheid verkeerd. Nou, dat boze, we kennen de uitspraak, verlos ons van de boze. Uiteindelijk kom je terecht bij de duivel zelf. Bij die koning van Babel, die werkelijke koning van Babel, die zegt, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Denk aan heel de oude schepping, hè? En niet zozeer de hemel en aarde geschapen, maar de inrichting in onze dagen zelfs. Hij is daarmee bezig en hij klopt zich op de borst. Hij wil die eenheid tot stand brengen. Hij kopieert wat God doet naar de nieuwe schepping toe. Het zal hem alleen niet lukken. Hij is juist die eerste mens, die koning, die... Tenminste, die de gerichtheid op de mens zelf en op de oude schepping probeert te houden. Maar we zouden daarvan verlost worden. Ja, dan wil ik nog eventjes van lezen. Ezechiël, ik heb nog eventjes, nog 8 minuten zie ik. Ezechiël 28. Want ik wil het toch even in verband brengen met dat koopmanschap waar hier over gesproken wordt in Jacobus 4. Want dat vinden we in Ezechiël 28 terug. Want in Ezechiël, nou ja, 27 vinden we een klaaglied over Tyrus, maar in Ezechiël 28 vinden we dan een profetie tegen de koning van Tyrus. Zo zit het hier in elkaar. Eerst een klacht tegenover de plaats en daarna de heerser van die plaats. En ik denk dat die geschiedenis bekend is, maar daar staat dan in vers 2, mensenkind zegt tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft, zeg maar hoogmoedig is, en zegt, ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën, daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Dus hij is hoogmoedig. Nou, en hier wordt hij voorgesteld als een mens, een koning. Nou, laat het iemand zijn die geheerst heeft. En ziet, gij zijt wijzer dan Daniel, vers 3. Zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. Nou, ik ken al niemand die wijzer is dan Daniel in de Bijbelse geschiedenis qua vorst. Ik bedoel, Salomo was eerder. Maar door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u verkregen. Ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. Dus hij gebruikte zijn wijsheid, ondanks dat Jacobus iets anders leert, voor het verkrijgen van zilver en goud. Eigen schatten. Eigen gewin. En vers 5, door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Ja, hier wordt gesproken over zijn koophandel. Het was een handelaar. En dan wil ik niet alle handelaars over een kam scheren. Maar dat woordje koophandel, dat is het Hebreeuwse woordje regula. Dat kun je weer vergeten, maar regula, dat is een bepaald woord. Dat kun je dan nazoeken. En dat komt van het werkwoord ragal. En dat is handelen. Kopen. Maar daarmee ook onderhandelen. En dat is de positieve variant. Want in vele plaatsen wordt het vertaald als achterklap. Onderlinge afspraken maken ten koste van een ander, achterklap. Of bedriegerij. Zoek het zelf maar eens op. Leviticus 19, vers 16. Daar maakt men onderlinge afspraken. Of het wordt vertaald met opstandig zijn of afvallig zijn. En je kunt je dat voorstellen, namelijk men komt samen, men is tegen iets en men maakt afspraken om in opstand te kunnen komen. Maar dat is ook een onderhandeling. Je doet dat onder de tafel om te handelen. Om tot een eigen gewin te komen vervolgens. Nou, en dat is eigenlijk de koophandel waar hier over gesproken wordt. Het lijkt mooi, want het leidt tot goud en zilver, maar het is op slinkse wijze verkregen. Het is eigenlijk door bedriegerij, door achterklap. Nou, door een hoogmoedig hart dus, iemand die zichzelf centraal stelt. En dat is wat het hier is. En eerst is het nog een mens in vanaf vers 5 of vanaf vers 2. Het is eerst een mens, maar als je in vers 11 leest. Wij dus geschieden des Heren, woord tot mij, zeggende mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Nou, wie kan dat van zichzelf zeggen? Die moet wel heel hoogmoedig zijn. Gij waart in Eden Gods hof. En zo gaan we over van die mens, die vorst van Tyrus, naar Eden Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel. Hij had alles. Sardisstenen, topazen en diamanten, turquoise, sardonyxstenen, jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Het was iemand met een verheerlijkte, uitnemende positie. Gij waart een gezalfde, een messias. Een overdekkende gerub tot heerlijkheid. En ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg. En een berg spreekt altijd van een koninkrijk. Hij was rondom de troon van God. Gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Ja, en wanneer dat precies is en hoe dat proces gegaan is, ja, dat weet ik niet. Daar geeft de schrift heel weinig aanwijzingen voor. Maar het feit is dat dit gebeurd is. Er was iemand die hoog in aanzien stond, die veel macht had, die in staat was om te handelen en om het een en ander in opstand te laten komen, waar hoogmoed gevonden werd. Nou, en als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld Jesaja 14, die profetie over de koning van Babel, daar vinden we dan dat hij zei in zichzelf, laat ons opklimmen. Hè? Laat onze troon boven die van God zetten. Hij wilde zelf de eerste zijn. En door de veelheid van uw koophandel, regula, hebben zij het midden van u met geweld vervuld en hebt gij gezondigd. En daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Nou, en formeel is hij al uit die positie gezet, want hij is geworden tot Gods tegenstander. Maar we wachten nog op het punt waar hij ook daadwerkelijk uit de hemel gegooid wordt en zijn hemelse lichaam dus ook niet meer heeft. En zoals broeder Ab dus altijd zegt, dan moet hij met het openbaar vervoer. Nou ja, en ik zeg altijd maar, de Heer die werd ook mens. Vanuit zijn goddelijke positie werd hij mens om te kunnen sterven. Nou, hij zal ook dus mens worden om te kunnen sterven. Maar hij zal niet meer opstaan. Hij zal voor altijd weggedaan worden juist. Maar dat komt dus voort uit die hoogmoed die in zijn hart is. Kom, laat ons handel bedrijven. Kom, laat ons een akkoordje maken en in opstand komen tegen de Allerhoogste. Nou, en dan kan het er zo mooi uitzien. Een leven onder de wet. waarin je zegt, kom, laat ons onze eigen gerechtigheid bewerken. Maar het is vijandschap tegen God. En dat zouden we in het oog houden. Het ziet er prachtig uit naar buiten toe. Het ziet er heel vroom uit. Het ziet eruit als iets met de beste bedoelingen. Maar het is vijandschap. En daarom zouden we daarvoor waken. En zouden we leren te leven uit de afhankelijkheid van God. Indien de Heere wil en wij leven zullen. Maar dan zegt de Heer, gij zult leven. Ontvang mijn leven. En we zouden zijn goede, volmaakte en welbehagelijke wil leren verstaan door zijn woord. Nou, ik denk dat het meer dan genoeg is voor vanavond. En dan gaan we morgen verder met Jacobus 5.